Iets staat niet professioneel maar hier, maar er is een en ander misgegaan. Dominee Westering die is onderweg hierheen. En zodra hij hier aangekomen is, dan zal hij de preek die jij om 7:30 in de bron zou houden, die zal hij hier gaan houden. En dan zal daar professor Velema voor gaan. En ik wil dan met u vast een begin maken met de liturgie van de dienst die dominee Westering straks van mij zal overnemen. Vooraf enkele mededelingen namens de kerkenraad. De tweede collecte straks in deze dienst is bestemd voor hulp in Bosnië en Herzegovina. De diaconie wil nogmaals deze collecte van harte bij u aanbevelen en daarnaast een beroep op u doen om van de gaven die de Heere ons in zijn gunst heeft toebedeeld en gedeelte af te staan om zo de nood die nu zo verschrikkelijk hoog is enigszins te lenigen. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn hand begon. Amen. Wij zingen vooraf Psalm 63, het vierde vers. Psalm 63, het vierde vers. We zingen ons eerste psalm. Wanneer ik op mijn lege stee aan u gedenk in stille nachten, dan peinst mijn ziel met al haar krachten, hoe gij voorheen in angst en wee, als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig zijt ter hulp geweest. Die zal ik nu ook onbevreesd in schaduw van uw vleugelen zingen. Psalm 63, het vierde vers. De schriftlezing op deze oudjaarsavond is uit het boek der psalmen, en wel psalm 94. Psalm 94 is deze avond ons uitgangspunt voor de prediking. Daar luidt Gods woord. O God der wraken, o Heere, God der wraken, verschijn blinkende. Gij, rechter der aarde, verhef u. Breng vergelding weder over de hoogvaardigen. Hoe lang zullen de goddelozen, o Heere, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen? Uitgieten, hard spreken, alle werkers der ongerechtigheid zich beroemen? O Heere, zij verbrijzelen uw volk. En zij verdrukken uw erfdeel. De weduwe en de vreemdeling doden zij, en zij vermoorden de wezen. En zeggen, de Heere ziet het niet, en de God van Jacob merkt het niet. Aanmerkt gij onvernuftigen onder het volk, en gij dwazen. Wanneer zult gij verstandig worden? Zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog formeert niet aanschouwen? Zou hij die de heidenen tuchtigt niet straffen? Hij die de mens wetenschap leert? De Heere weet de gedachten des mensen, dat zij ijdelheid zijn. Wel gelukzalig is de man, o Heere, dien gij tuchtigt en dien gij leert uit uw wet, om hem rust te geven van de kwade dagen, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt. Want de Heere zal zijn volk niet begeven en hij zal zijn erven niet verlaten. Want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid en alle oprechten van hart zullen hetzelfde navolgen. Wie zal voor mij staan tegen de boosdoeners? Wie zal zich voor mij stellen tegen de werkers der ongerechtigheid? Ten ware dat de Heere mijn hulp geweest waren, mijn ziel had bijna in de stilte gewoond. Als ik zeide, mijn voet wankelt, uw goedertierenheid, o Heere, ondersteunde mij. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Zou zich de stoel der schadelijkheden met u vergezelschappen die moeite verdicht bij inzetting? Zij rotten zich samen tegen de ziel des rechtvaardigen en zij verdoemen onschuldig bloed. Doch de Heere is mij geweest tot een hoog vertrek en mijn God tot een stenen rots mij naar toevlucht. En hij zal hun ongerechtigheid op hen doen wederkeren. En hij zal hen in hun boosheid verdelgen. De Heere onze God zal hen verdelgen. Tot zover de schriftlezing. Wij zingen nu met elkaar uit deze psalm, psalm 94, het tiende vers. Psalm 94, vers 10. Wanneer ik zei, mijn voeten glijden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden, wanneer mijn afgepeinsde hart door al mijn denken werd verward en ik in druk schier was gestikt, toen heeft uw troost mijn ziel verkwikt. Psalm 94, vers 10.
Vanmiddag ging ik naar Muiden. Daar had ik een andere preek dan vanavond. In de verwachting dat ik thuis nog wel even wat zou kunnen overschakelen. Professor Velema had begrepen dat hij om 19:30 pas hier de dienst had en is dus momenteel nog thuis. Ik hoop dat de Heer de kracht en het inzicht geeft om vanavond deze dienst hier te leiden. We zullen maar zeggen, er gebeuren geen dingen bij geval. Het woord van de Heere dat ik op deze oudejaarsavond met het andere deel van de gemeente had willen overdenken, maar wat we nu hier samen mogen overdenken, dat staat in Psalm 94, het gelezen schriftgedeelte, en daarvan het 19e vers, Psalm 94, vers 19, en daar luidt Gods woord, onze tekst voor deze oudejaarsavond. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we, zoals we dat gewoon zijn, aan de families van hen die in het afgelopen jaar vanuit het midden van de gemeente ons zijn ontvallen. Dat zijn de volgende broeders en zusters, wier namen ik u zo aanstonds wil voorlezen, om daarna met een enkel woord uit de schrift daarop aan te sluiten. Op 20 april overleed broeder Hendrikus Ruizendaal, 56 jaar. Op 27 mei Linda van den Hoek, 13 jaar. Op 5 augustus broeder Gerrit Hop, 84 jaar. Op 21 september zuster Aaltje Koelewijn, 89 jaar. Op 7 november Renske van Twillert, 16 jaar. Op 9 november broeder Wouter Hopman, 89 jaar. Op 5 december broeder Dirk Koelewijn, 48 jaar. En op 18 december zuster Geertje Korlaar van Diermen, 86 jaar. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. En zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Ontfermende God, op deze laatste avond van het jaar komen wij tot u in deze wat wonderlijk begonnen dienst, waarin u ons elkaar doet ontmoeten, terwijl de plannen anders waren. Maar we komen samen tot u, Heere, aan het einde van een jaar waarvan we mogen zeggen, Heere, wat is de mens dat ge zijner gedenkt? Want u hebt ons willen sparen. En u hebt ons zoveel gezondheid gegeven dat we hier vanavond mogen zijn. U gaf ons te eten terwijl we om ons heen de beelden hebben gezien schier dagelijks van mensen en kinderen die van honger stierven. U gaf ons dat we in vrijheid en in rust mochten leven, terwijl we om ons heen ook in ons eigen werelddeel de berichten hoorden van mensen die elkaar afslachten, de ene na de andere. Genadige God, wat bent u dan goed voor ons geweest. En als we dan zien wie wij zelf zijn, Heere, dan moeten we zeggen, het is alleen maar uw langmoedigheid, uw bijzondere geduld, waardoor we mochten zijn die we zijn. Uw bijzondere genade, waardoor u ons nog spaarde en droeg. Want aan onze kant, Heere, daar is zoveel dat ons aanklaagt. Al die bladzijden van elke dag van dit jaar, ze worden zwart gekleurd vanwege onze zonde. Rood vanwege onze ongerechtigheid en onze onreinheid. En dat u dan toch nog getrouw bent en dat u op de laatste dag van het jaar nog altijd een God bent die tot ons spreekt, een God die ons roept, een God die ons nodigt. Heere, dat blijft zo'n onbegrijpelijke zaak. Wij bidden u, barmhartige God, geef dat we daar vanavond een indruk van mogen hebben of krijgen. Opdat we vanavond op onze plaats mogen komen voor u. En opdat we vanavond in dat diepe besef van onze ongerechtigheid, maar van uw grote goedertierenheid, mogen buigen voor uw aangezicht. U vragend ook, Heere, spreek tot ons door uw woord. We hebben samen de namen genoemd van hen die ons ontvallen zijn. Heren, daar waren in dit jaar kinderen bij. Daar waren in dit jaar broeders bij die met ons begonnen in de kracht van het leven. Daar waren ook weer ouderen bij. En onze oude broeders en zusters zijn het zich bewust dat de reis op gaat schieten en dat de tijd ten einde gaat raken. Maar wat hebt u er ons bij bepaald, heren, hoe het midden in de werkelijkheid van ons leven dringende noodzaak is om u te kennen en bereid te zijn om u te ontmoeten. En wat hebt u ook tot onze kinderen en tot onze jonge mensen gesproken. Door het sterven van Linda en van Renske. We bidden u, barmhartige God, voor de families die in rouw werden gedompeld. Ook anderen onder ons die in dit afgelopen jaar geliefden naar het graf moesten dragen. We bidden u voor die allen die treuren, voor wie deze avond een moeilijke is. Omdat er een lege plaats is waarvan ze een jaar geleden geen vermoeden hadden, soms zelfs een maand geleden nog niet. En we bidden u, Heere, geef dat alles wat er zo in het midden van de gemeente gebeurd is, niet aan ons voorbij gaat, zodat u niet van ons hoeft te zeggen, geslagen, maar geen pijn gevoeld. Maar laat het ons mogen uitdrijven tot u. Laat het ons mogen doen leven in het besef van onze broosheid, maar ook in het besef van de tijdelijkheid en de betrekkelijkheid van dit leven, omdat het eeuwige leven dat uit u is, dat leven is dat uw volk zal kennen. En omdat dat alleen toekomst geeft, dat leven dat u geeft door het geloof in de Heere Jezus. We komen tot u, heren, aan het einde van een jaar waarin we dag in dag uit, als we als gemeente samenkwamen, dominee Sterk aan u hebben opgedragen. En ook vanavond doen we dat. En we bidden u voor hem en we vragen u of u hem genadig wilt zijn, of u hem wilt sterken, wanneer zijn lichaam de gevolgen gaat ondervinden van de medicijnen die zijn toegediend. En terwijl we u voor danken dat hij in deze dagen toch thuis mag zijn, bidden we u om kracht en moed om verder te gaan, ook als die langdurige opname volgt. Om lichamelijke kracht, om geestelijke kracht. En kon het zijn, laat 1993 het jaar van de genezing voor hem mogen worden. Maar laat in dit alles ook uw spreken worden verstaan, opdat we gaan begrijpen wat u met dat alles voor ons te zeggen hebt. Barmhartige Heere, gedenk ons. Gedenk heel de gemeente. Gedenk allen die dat bijzonder nodig hebben. Gedenk uw volk. Gedenk allen in ons midden ook voor wie deze dagen zwaar zijn. En geef uw dienstknecht, die zo ineens geroepen wordt om hier het woord te bedienen, wat hij nodig heeft, Heer, een stem om te spreken. De leiding van de Heilige Geest. Of dat wat hij gisteren heeft overdacht, vanavond helder voor de aandacht mag komen. En opdat we samen misschien mogen merken waarom u vanavond de dingen zo leidt. Uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de dienst voor offeranden vindt plaats. We zingen Psalm 77. 77 vers 2. Vers 5 en vers 7. Ik zal ze maar even noemen, omdat ze nou niet op het bord staan. 77 vers 2. Ik schatte mij geheel verloren. Vers 5. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik dan altoos verstoten. En vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Onder dat zingen krijgt u gelegenheid om uw gaven aan de Heere te wijden. U weet dat de tweede collecte een bijzondere collecte is, bestemd voor de mensen die zo grote nood hebben in Bosnië en Herzegovina. Er zijn wat mogelijkheden om te helpen. Ik hoop dat de collecte van vanavond daartoe mag dienen. De tweede collecte is dus daarvoor bestemd. 77, 2, 5 en 7. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 42, vers 5, maar de Heere zal uitkomst geven. 42, het vijfde vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heeren, een psalm biedt ons de tekst voor de prediking van deze oudejaarsavond. Het is niet de eerste psalm die in het midden van de gemeente in dit jaar gelezen wordt. Ik heb mijzelf, toen ik bezig was met de voorbereiding, afgevraagd hoe vaak zou er in het midden van de gemeente een psalm aan de orde zijn geweest. In de prediking, maar ook tijdens de bezoeken, bijna elk ziekenhuisbezoek lees ik een psalm. In sterfhuizen, bij blijde gebeurtenissen. Och, eigenlijk bij allerlei omstandigheden, in de eredienst en in de gezinsgodsdienstoefening, bij een bezoek van een ambtsdrager als de schriften opengaat, in de trouwdiensten die er in onze gemeente zijn gehouden, in de rouwsamenkomsten waarin we bijeenkwamen voordat we een geliefde gingen uitdragen uit het midden van de gemeente. Zo heel vaak was het boek van de psalmen dat openging. En soms was het voor iemand onvergetelijk. Dat ene woord, gelezen aan een ziekbed in het ziekenhuis, dat ene woord dat meeging op je trouwdag en dat zijn kracht ging doen in je leven en dat voor je leven ging, zodat je het leerde meezingen, het leerde meebeleiden. Dat woord dat haken bleef. Psalmen, hoeveel zouden we gezongen hebben in het afgelopen jaar, gemeente? Psalmen begeleiden immers het leven van Gods kerk en van Gods kind. Wat is het daarom nodig, jongens en meisjes, om ze jong te leren, dat je ze later ook nog kent? Ik dacht het vanmiddag nog, ik preekte in Genemuiden en er zaten voor me een paar van die hele kleine kinderen. Nou ja, de eerste, nou misschien de derde groep van de basisschool. En ze zongen de psalmen uit het hoofd mee. Toen dacht ik, wat is dat belangrijk. Dat onze kinderen dat kennen. En wat raken we iets wezenlijks kwijt wanneer we dat in ons midden gaan verliezen. Wat kan er al gauw een situatie in je leven komen dat je geen boekje bij de hand hebt. En dat je het niet meer lezen kunt, psalmen. Je mag ze zingen met je demente vader, met wie je alleen nog maar op die manier kunt communiceren. Aan het bed van een stervende moeder, zoals er onder ons zijn die dat hebben meegemaakt. Een beweldadigd echtpaar en een zondaar die genade heeft ontvangen van de Heere. Ze vinden in de psalmen allemaal de woorden die vertolken wat er leeft in het hart en die ze eigenlijk zelf zo niet kunnen bedenken. Is niet waar? Het gevolg is dat er onder ons nogal wat zijn die hun lievelingspsalmen kennen. En die, wanneer het ze gevraagd wordt, welke is dat, zo kunnen zeggen en ook waarom en sinds wanneer. In de psalmen kijken we Gods kinderen in het hart. Maar meer nog, gemeente, in de psalmen kijken we ook de God van die kinderen in het hart. En daarom wil ik op deze laatste avond met u zo'n psalm lezen, in de hoop dat u hem met mij als het ware in de loop van deze dienst mag gaan zingen. En in de hoop dat de Heer het geeft, dat al is de voorbereiding voor deze dienst dan een wat andere geweest dan normaal, dat de Heilige Geest, die de opperzangmeester van de kerk is, maakt dat dat woord waarover ik vanavond met u en met jou mag nadenken, gaat resoneren in de ziel en een plaats gaat krijgen in het leven. Onze tekst spreekt ons op deze oudejaarsavond van Gods troost voor een moe gepeinsde ziel. We zien ten eerste waarvoor die troost nodig is, ten tweede waarin die troost bestaat en ten derde waartoe die troost leidt. Gods troost voor een moe gepeinsde ziel. Waarom die troost nodig is, waarin die troost bestaat en waartoe die troost leidt. Het gaat in onze tekstgemeente over de wereld van onze gedachten, en eerlijk is eerlijk, maar dat is een hele wonderlijke wereld. Het is natuurlijk zo dat vaak onze gedachten niet zo heel veel voorstellen. Dan hebben we het ook over gedachten die ons te binnen schieten. Gedachten die ons zomaar invallen. En het gevolg is dat we dan ook zomaar wat zeggen en dat we een half uur later alweer vergeten zijn wat we gezegd hebben, zodat iemand die erop terugkomt zegt, oh, dat weet ik niet eens meer dat ik dat gezegd heb. Ach joh, een mens zegt immers zo wel eens een keer wat. En eerlijk is eerlijk, gemeente, er zijn nogal wat mensen die op die manier leven. En dat hoort ook wat bij de geest van deze tijd, dat je leeft bij flitsen en bij beelden die zomaar eventjes via de televisie naar je toe komen, maar die dan ook meteen weer aan je voorbij gaan. Eventjes een flits en dan is er alweer wat anders. En het gevolg is inderdaad dat je zomaar dingen zegt en dat je ze ook zomaar weer vergeeft. Misschien is er even een heftige emotie van heftige vreugde of heftige droefheid en dan zie je iemand tranen schreien. En eventjes later kom je hem tegen en dan denk je, zou die het nou helemaal alweer vergeten zijn? Mensen zeggen dat ook tegen elkaar, je moet niet te diep denken. En je moet niet te veel aan een bepaald ding blijven denken. En als je er last van krijgt, nou dan moet je op een oudejaarsavond wat slikken. Pilletje tegen de spanning. Of je neemt dus een glaasje, of je neemt dus een keer deel aan dat leven van de wereld, dat zijn spanningen en zijn vragen maar een beetje wegknalt. Het gevolg is inderdaad soms dat van die mensen helemaal niet meer aan het denken te krijgen zijn en dat mensen helemaal gaan afstompen. Ook over Gods woord denken ze niet meer door. Het is net alsof het niet meer tot ze doordringt. Je kunt niet overal bij stilstaan. Vlug, we moeten weer verder. Het zal u duidelijk zijn, gemeente, over dat soort gedachten gaat het in onze tekst niet. Voor oppervlakkige mensen heb ik vanavond eerlijk gezegd geen boodschap dan alleen maar die ene. Zou u er nou alstublieft vanavond eens aan willen denken dat u sterven moet? Dat zou ik nou willen zeggen en dan inderdaad maar even wachten. Tegen u en tegen jou. Tegen de 13-jarigen en tegen de 16-jarigen. Tegen de 48-jarigen en de 56-jarigen. En tegen iedereen die daartussenin zit, of die daaronder zit, of daarboven. Zou u, lieve broeders en zusters, jongens en meisjes, er nou alstublieft eens aan willen denken dat u sterven moet? En zou u zich eens willen afvragen of u sterven kunt? Omdat je bij je sterven voor God moet verschijnen. En omdat je dan moet wegdragen wat je in het leven gedaan hebt. Goed en kwaad. Die mensen zou ik nou zo verschrikkelijk graag aan het denken willen hebben, weet u. Aan het denken. Over de eeuwigheid. Sta eens even stil. Maar onze tekstgemeente spreekt over een andere manier van denken. De dichter heeft het over de gedachten binnenin mij. Dat wil zeggen, die gedachten die het diepste van je wezen raken en die je helemaal beheersen. Over die gedachten gaat het in onze tekst, waardoor je hele geest wordt beheerst en in beslag genomen. Ze zijn er en ze komen zomaar boven en je hoeft maar een opmerking tegen zo iemand te maken en dan merk je het. Daar is hij mee bezig. Daar staat hij mee op en daar gaat hij mee naar bed. Maar daarmee heb ik nog niet alles gezegd, gemeente. Want daar zijn gedachten waarvan we tegen elkaar vanavond moeten zeggen dat het goed is dat we ze als het ware weer naar boven halen en dat we ze in onze herinnering terugroepen. Dat het goed is van bepaalde gedachten, dat je als het ware het hele register van je gedachtenisboek opentrekt, zodat het van alle kanten naar je toe komt. Er zitten er in ons midden die in de afgelopen jaren een jubileum vierden en tegen wie het gezegd is, gedenk de weg waarin de Heere u geleid heeft. Deze 40 jaren, zoals die tekst luidt tegenover Israël in de woestijn, of die 25 jaren, of in uw werk en in uw bedrijf. De Heere gaf bijzondere zegen. De Heere schonk bijzondere uitkomst. En dan is het nodig, gemeente, dat de gedachten zich vermenigvuldigen. En dat we inderdaad beoefenen wat we samen hebben gezongen. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En dan is het rijk, vooral wanneer er bijzondere uitkomsten werden genoten. En wanneer de Heere herstelde van een ernstige ziekte. Wanneer de Heere een bijzondere verhoring van de gebeden gaf. Dan is het rijk en daar kun je er vol van zijn. En dan kun je in de kerk komen en zeggen, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Vergeet niet één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. Stoffelijke weldaden, geestelijke zegeningen. Je kan daar immers vol van zijn, gemeente. Vooral wanneer er in ons midden mogen zijn, die mogen zeggen dat 1992 het jaar van hun bekering is geworden. Dat ze dit jaar de Heere echt hebben leren kennen. Dat ze het kind hebben gevonden, dat ze geknield hebben bij het kruis van Golgotha. En hebben verstaan hoe de Heere Jezus Christus hun zonden wilde wassen in zijn bloed. Dan kun je er vol van zijn en als je dan met elkaar in gesprek bent, dan loopt het als het ware over en dan zijn er van die momenten dat je zegt, daar kan een mens nou dronken van worden, dronken van blijdschap. En er zitten er in het midden van de gemeente die daar reden toe hebben. En ik vraag ze, leeft het ook zo? Je hebt zoveel meer gekregen dan dat een ander kreeg. Je hebt hier bij het doopvond gestaan terwijl anderen dit jaar zijn blijven wachten. Je bent genezen terwijl anderen ziek bleven. Je bent beweldadig terwijl anderen voorbij zijn gegaan. Zit je nou vanavond ook in de kerk met gedachten die vol zijn? Heren, wat bent u goed voor me geweest? Het is heerlijk als je zo de oudejaarsavond mag doorbrengen, gemeente, getuigend van uitkomsten, van zegeningen en van zaligheid, dat je het niet vergeet omdat de Heer het zo waard is, dat je hem daarvoor looft en prijst. Als mensen vanavond in de kerk mogen zitten en mogen zeggen, ik zal niet sterven maar leven en ik zal de daden des Heeren vertellen. Is dat groot als je dat mag? Als dan het hele boek van je herinneringen opengaat. De daden des Heeren vertellen. Maar in onze tekstgemeente gaat het over andere gedachten. Gaat het over dat soort gedachten dat je niet op hoeft te roepen. Gaat het over gedachten die je het liefste maar eens een tijdje zou willen stilzetten. Gedachten waar een mens mee opstaat en waar hij mee naar bed gaat. En als hij midden in de nacht wakker wordt, dan komen ze zomaar naar hem toe. En het gevolg is dat je niet meer slapen kunt. Die gedachten waarvan een mens wel eens een keer tegen me zegt, vooral als het tegen het einde van het jaar gaat. Dominee, ik zou willen dat ik een maand kon slapen. Dat een mens net als de dieren een winterslaap hadden. Dat ik het allemaal kon vergeten. En je zou het oude jaar over willen slaan om er maar niet aan te hoeven denken. Die zijn er. En ieder in ons midden die die gedachten kent, die weet waar ik het op dit ogenblik over heb. Waar denk je toch aan, zeggen de mensen dan tegen zulke mensen. En ze kijken ze aan op de manier van, snap je dat dan niet? Waar zou ik naar anders aan denken dan aan dat ene? En die ene gedachte die roept een andere op en ze worden vermenigvuldigd. En dan gaat het hoe langer hoe sneller in een sneltreintempo stormen de gedachten door je ziel en je wordt er zo moe van. Nou kijk gemeente, dat soort gedachten bedoelt de dichter nou in deze tekst van Oudejaarsavond. Waar die man het precies over heeft gehad, dat is wat moeilijk, omdat we niet weten wie de dichter is. Het is een psalm zonder opschrift, zoals de psalmen daarvoor en de psalmen daarna ook. Maar hij heeft het in elk geval over een tijd van onrecht. Het volk van God dat wordt verbrijzeld, de weduwen en de vreemdelingen worden gedood en de wezen worden vermoord. En je ziet de beelden voor je, zoals ze ons in het afgelopen jaar zijn aangereikt uit het verschrikkelijk geteisterde Bosnië en Herzegovina.
Hij heeft iets van wat Asaf heeft. De goddelozen gaat het voor de wind en de vrome die wordt gestraft en leidt verdrukking. Mijn voeten wankelen, zegt de dichter. Mijn ziel had bijna in de stilte gewoond. Met andere woorden, hij was er bijna niet meer geweest. Aan de rand van het graf is hij terechtgekomen. En als de dichter eraan denkt, en hij kan niet anders, dan tuimelen de gedachten en de situaties over elkaar heen. Gedachten binnenin je, dat zijn de overleggingen, gemeente, die je ziel raken. We komen ze maar niet alleen tegen in psalm 94, ook in andere, misschien wat meer bekende psalmen. Wanneer mijn geest in mij bezweek, zo zingt David vanuit de spelonk van Adullam in psalm 92. Dan peinst de ziel, is het waar, zal God ook weten van mijn droevig lot. En het allerergste woord wat je op dat gebied in de psalmen tegenkomt, was het woord van die dichter van psalm 77. Die gezegd heeft, als ik aan God denk, dan kreun ik. Kreunen bij de gedachte aan God. Omdat je God niet begrijpt. En omdat je God niet volgen kunt in zijn handelen in je leven. Nou, ik vraag nog maar, gemeente, herkennen we dat denkprobleem. Die worsteling met onze gedachten. Dan kan het zijn dat er iemand hier in de kerk zit die nog alles wat om zich heen kijkt en die denkt aan die godenvijandige wereld die steeds machtiger wordt. En die zegt, dominee, als ik daarover ga denken, dan loopt het voor mij niet los dat ik aan de ene kant in de kerk te horen krijg dat de Heere Jezus Christus koning is en dan gaat het in de wereld zo. En een ander die zegt, ik ben elke keer maar weer bezig met die kerk die hoe langer hoe meer terrein moet verliezen, terwijl het toch steeds dichter naar de wederkomst van de Heere Jezus toe gaat. En hoe kan dat nou, wanneer de Heere Jezus Christus inderdaad alle macht heeft in hemel en op aarde? Waarom vindt hij het dan goed dat het zo gaat met zijn kerk en met zijn volk in deze wereld? Is Christus dan toch niet de koning die regeert en je denken dat loopt erin vast? En weer een ander die zit met zijn persoonlijke leed. Wat kun je dan moe worden van het denken, gemeente, als altijd weer die ene bladzijde uit je levensboek open ligt. Die ene zwarte bladzijde, die maar nooit wordt omgeslagen. Die bladzijde waarop geschreven staat hoe je geliefde je ontvallen is bij het sterven. Waarop geschreven staat dat die ziekte zich openbaarde, waar je nooit meer van los bent gekomen. Dag van dat ongeluk dat je gezin radicaal veranderde. Die dag waarop je man zei dat hij een ander had en dat hij wegging. Die dag toen je kind vertelde wat er in zijn leven aan de hand was. Die dag toen je zo teleurgesteld werd in God. En dat je zegt, Heere, ik snap werkelijk niet waarom het nou in mijn leven zo moet, zoals het gaat. Als u toch machtig bent. Als ik toch mag geloven dat u mijn God bent. Ach, zo zijn er zoveel van die dingen te noemen, gemeente. Dat kunnen de gedachten zijn over een kind dat de wereld dient. En je bidt er al zo lang voor dat de Heere die kinderen bekeren zal en het helpt je allemaal niks. En als ze dan weer een keer thuis zijn geweest en dan gaan ze weer met dat meisje waar ze mee samenwonen. Met die jongen waarmee ze in een homoseksuele relatie omgaan. Of gewoon maar de wereld in waarvan je weet ze vragen naar God nog gebod. Heere, en als mijn kind nou moest sterven. Als hij nou moest sterven, als hij nou vannacht niet weer thuis komt. Omdat hij met zijn auto tegen een boom rijdt, omdat hij weer onder invloed was. Dan is hij voor eeuwig verloren. Het kan nog anders zijn, gemeente. Het kan juist op een oudejaarsavond ook zo zijn dat iemand hier in de kerk zit die topt over zijn onverzoende schuld. Die topt over de onbetaalde rekening van zijn zonden in zijn leven. En hij bidt en hij worstelt en hij smeekt om genade. En als hij naar de kerk gaat, dan vraagt die Heere, zou u nou een keer tot mijn ziel willen zeggen dat u mijn heil bent. En dat de Heere Jezus Christus ook voor mijn zonde gestorven is. en blijft me donker. En de vraag die wordt steeds sterker, zou de Heere wel naar me luisteren? Zou er voor mij wel genade zijn? En de duivel blaast dat vuurtje aan en de gedachten vermenigvuldigen. Of je topt over de macht van de zonde, dan ben je op 1 januari van dit jaar begonnen met je goede voornemens en je hebt gezegd, Heere, die ene zonde die er al zo lang in mijn leven is, daar wil ik van af en daar wil ik mee breken en ik zal er ook mee breken. En ik zal u gaan zoeken en ik zal mijn Bijbeltje lezen en ik zal tijd uittrekken voor het gebed. Nou is het 31 december en nou zeg je, wat is er van terecht gekomen? De maand januari was nog niet uit of het was alweer mis en de gedachten vermenigvuldigen. Hoe komt dat toch? Ken ik dan wel genade? En is de zonde dan zo sterk in mijn leven? Sterker dan bij een ander die ik anders ontmoet? Als je denkt op deze oudejaarsavond al aan de toekomstgemeente, er zijn toch ook heel wat mensen die daaraan denken. En aan het feit dat er een moment in je leven komt dat je God zult ontmoeten en dat je zult staan voor die rechter van levenden en van doden die over jou gaat oordelen. En je hoort op zo'n oudejaarsavond namen van ouderen, van jongeren. En je zegt, als ik nou in 1993 erbij ben en ze moeten mijn naam volgend jaar aflezen, hoe zou het dan met me afgelopen zijn? Zou ik dan inderdaad voor God kunnen bestaan? Zou de Heere dan tegen me zeggen, kom gij gezegende mijns vaders, ga in het vaderhuis en kom tot het feest? Of zal hij tegen me zeggen, ik heb jou nooit gekend? Mag ik dan inderdaad schuilen achter het bloed van het lam? En dan zie je jezelf en dan durf je niet te geloven dat je iemand bent die door de Heere gekend is en waar de Heere mee te maken wil hebben. En zo gaan je gedachten maar en je topt ze maar met ze rond. En dan zegt de wereld, als je dat soort problemen aan de wereld eens een keer voorlegt, je moet met je problemen maar leren leven. En je zegt, ja, maar dat kan ik niet. En de Satan die dreigt zorgeloos, net nadat hij weet waar hij je pakken kan. Maar je komt er niet uit. En je eigen vlees heeft op al die gedachten geen antwoord. En het oppervlakkige christendom zegt dat wel mee en het komt toch allemaal wel goed. Maak je toch niet zo druk, maar je kunt dat niet van je afzet. Wat dan? Onze tekst zegt, als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Die dichter heeft het ervaren hoe de Heere tegenover al die rondtollende gedachten daar in het diepste van zijn ziel wat anders is gaan zetten. Iets wat daar tegen opweegt. Iets wat daar antwoord op geeft. Iets waar je gedachten zich op gaan richten. Want de Heere die gaat je troosten. Het is duidelijk dat dat geen mensenwerk is, gemeente. We zeggen dat ook wel eens als we in een rouwhuis komen. Mensen zijn moeilijke vertroosters. Een dag dan komen de mensen binnenstappen en ze willen wat zeggen. En ze zeggen, je moet me denken, het wordt je van geen mensen aangedaan. En je zegt, ja, maar daar zit ik nou juist mee dat dat Gods werk in mijn leven dan is. En dan komen de mensen die zeggen, je moet me denken, je hebt gelukkig nog je lieve kinderen. En je denkt, ja, maar daar heb ik mijn man niet mee terug. En dan komen de mensen en die zeggen, je hebt er gelukkig nog mee, maar ze hebben niet in de gaten, omdat ze het nooit zelf hebben meegemaakt, dat je gedachten om die ene cirkelen, die ene die je mist. Uw vertroostingen, zegt de dichter. Die vertroostingen die komen van God. Want dat is het werk van de Heilige Geest, die immers in de schriften de trooster wordt genoemd. Degene die wat tegenover de ellende zet. Zoals een advocaat, want dat is eigenlijk in de grondtekst hetzelfde woord. Tegenover het kwade dat je gedaan hebt, een aantal andere argumenten plaatst. In de hoop dat de rechter die ervoor zal zetten, zodat vrijspraak wordt verleend. De Heilige Geest die als trooster zijn intrek neemt in het hart van de zondaar. En die daar de gedachten gevangen neemt om ze te richten op de levende God. De dichter van deze psalm weet ervan. Hij getuigt er ook van in het verband van onze tekst. Toen die gedachten door hem heen gingen, er zitten hier die gedachten kennen. Zou God het wel horen? Zou God het allemaal wel zien? Toen zei de Heilige Geest in het binnenste van zijn hart, zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog formeert niet aanschouwen? De Heere hoort het wel en de Heere ziet het wel. En die dichter is er op die manier ook uitgekomen, gemeente, wat de ervaring van de rechtvaardigen en de goddelozen betreft. Want hij begrepen hoe dat nou kan, dat in deze bedeling inderdaad een goddeloos mens het helemaal voor de wind kan gaan, terwijl een rechtvaardige de ene slag na de andere te verwerken krijgt. De Heilige Geest heeft hem geleerd, met die goddelozen rekent God aan het einde van het leven af. En in deze psalm heeft hij het ook over de kuil waarin de goddeloze neerdaalt. Als de Heere met hem gaat afrekenen. Dat de Heere soms inderdaad mensen loslaat. Ze doet zwelgen in een overvloed. Maar ze uiteindelijk vetmest voor de dag van het oordeel. Hij heeft het ontdekt, wat kan het een straf zijn als het iemand voor de wind gaat. Het heeft om zich heen gezien de mensen die maar voorthollen, want het gaat immers goed en het is immers goed en je hoeft je nergens zorgen over te maken. Voorspoed is niet altijd een zeeg. Maar heeft ook dat andere geleerd dat de Heer met zijn volk in dit leven afrekent. Dat de Heer kastijdt die hij lief heeft. En dat is niet altijd onmiddellijk een oorzaak van vreugde, gemeen. En toch gebruikt deze dichter een heel sterk woord. Ik heb het er vanmorgen met dominee Sterk nog over gehad, dat die dichter zegt, wel gelukzalig is de mens, o Heere, die gij tuchtigt. Wel gelukzalig. Dat is een heel sterk woord, gemeente. Maar als die hemelse opvoedkunde er in je leven is, dan is dat een bewijs dat de Heere met jou te maken wil hebben. Dat de Heere aan je denkt en dat de Heere zegt, die moet straks bij mij kunnen zijn in mijn hemelse zaligheid. En daarom moet hij in dit leven geslepen worden, moet hij gelouterd worden. Het mes van de landman, het vuur van de goudsmid. De mens die gij tucht. Zo tuchtig dat ik leer dat zegeningen onverdiend zijn. En dat beproevingen zijn van de hand van een liefdevol vader. Uw vertroostingen, gemeente, dan leert de Heere ons dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die over ons zal geopenbaard worden. Dan leert de Heere ons dat hij alle dingen doet medewerken ten goede in het leven van hen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat als hij voor ons is, niks of niemand meer tegen ons zal zijn. Al dachten we soms met Jacob dat alle dingen tegen ons waren. Uw vertroosting. Weet u wat dat ten diepste is, gemeente? Dat is ten diepste de Heere Jezus Christus. Van wie zijn woord zegt, zou hij ons met hem niet alle dingen schenken. Dat is immers de enige troost. Dat ik met lichaam en ziel niet mijns, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Dat mijn lichaam, dat lichaam dat door de ziekte is aangetast. Dat lichaam dat zo gehandicapt kan worden. Dat lichaam dat me zoveel moeite kan geven. Dat dat van hem is. Dat hij er zijn bloed voor heeft gestort. En dat hij daarom het beste weet wat hij met zijn eigendom kan en wil en zal doen. En als ik dan zit met mijn onbetaalde schuld, dan laat de Heilige Geest mij dat dierbare bloed van de Heere Jezus zien. En hij zegt, dat is een volkomen verzoening voor al de zonde. En als ik zit met die macht van de zonde in mijn leven, dan laat hij de opstandingskracht van de Heere Jezus zien, waardoor die macht van de zonde in mijn leven gebroken wordt. En wanneer er in mijn leven die angsten en die twijfels zijn, of het tenslotte wel goed zal komen, dan laat hij mij zien die Vader die me zo bewaart, dat zonder zijn wil geen haar van mijn hoofd vallen kan, en dat alle dingen in mijn leven tot mijn zaligheid dienen moeten. En als ik dan soms zit met de vraag, zou ik toch nog omkomen? Dan leert die Heilige Geest mij de zekerheid dat ik uit genade zal zalig worden en het eeuwige leven ontvang. Uw vertroostingen. Gemeente, dat is nieuwtestamentisch gezien dat wat de Heilige Geest uit de Heere Jezus Christus neemt naar Gods welbehagen. En daar komt hij mee toe. Naar zo'n tobber. En dan komt hij mee toe naar zo'n mens die maar loopt te denken. En die maar loopt te zuchten. En die maar loopt te klagen. En hij zegt, hier is de Heere Jezus Christus. En in hem is alles. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Uw vertroosting. Dat is inderdaad Christus gemeente. Dat een mens erachter komt dat God in Christus mij alles geeft wat ik nodig heb. Naar lichaam en ziel, voor tijd en voor eeuwigheid. U zegt, hoe doet de Heilige Geest dat dan? Nou, dan legt de Heilige Geest Gods troostboek naast ons levensboek. Ja, misschien mag ik het nog sterker zeggen, gemeente. Dan kan er een moment in je leven komen dat je zo in dat levensboek van je zit te lezen. En al die gedachten die komen naar je toe. En al die moeite die stormen door je heen. En dan legt de Heilige Geest er Gods troostboek overheen. En dan laat hij me in dat boek lezen. Van die God van wie zijn woord zegt als een die zijn moeder troost. Alzo troost hem de Heere. En dan kan die geest van alles voor gebruiken, gemeente. En weer zeg ik, er zitten er hier in de kerk die daarvan weten. Daar kan de Heilige Geest soms een psalmregel voor gebruiken. Zoals hij die ene psalmregel gebruikt in het leven van die broeder die ontdekte dat hij in een paar weken klaar moest komen met het sterven. Zo gebruikte dat hij sterven kon, getroost naar lichaam en ziel. Dan kan die Heilige Geest een tekst uit een dagboek voor gebruiken. Zoals die zuster in de gemeente dat ervaren heeft. Dat op die dag dat ze dat moeilijke bericht verwerken moest, te horen kreeg. Wat er aan de hand was, maar toen ze dat dagboek opsloeg bij die dame. Dat daar nou precies dat woord stond waardoor de Heere haar ziel wilde vertroosten en verkwikken. En tot op de dag van vandaag mag ze er elke keer weer door bemoedigd worden. Dan kan de Heilige Geest een regel uit een preek voor gebruiken, gemeente. Waarbij je in de kerk zat en je had het gevoel, die preek die is nou helemaal voor mij bedoeld. En die is nou helemaal op mijn situatie toegesneden. En misschien was het wel een dominee die helemaal niks van u afwist. Zodat u ervoor, het is de Heilige Geest die hem gebruikt als een instrument om te spreken tot mijn hart. Daar kan de Heilige Geest zelfs een kinderstem voor gebruiken. Om de vertroostingen van de Heere aan je mee te delen. En ik denk, misschien heb ik het wel eens vaker verteld, aan dat moment dat mijn vader overleden was, nou al meer dan 36 jaar geleden. En toen mijn moeder een paar uur na dat overlijden zo werd bestreden door de Satan, van zou het nou inderdaad wel goed met hem zijn. En dat er toen ineens die twee broers van me waren, daarachter op de binnenplaats. En de jongste is nou dominee in Baren, die was wat aan het spelen, een jochie van net 6 jaar. En dat die ander eigenlijk uit gewoonte, omdat mijn vader al een tijdje daar ziek lag, zei van, sst. En dat de kleine jochie zei, dat hoeft niet meer, want papa is nou in de hemel. En toen heeft mijn moeder daarin gehoord, de vertroostingen van de Heilige Geest. Die door die kinderstem en door dat kinderwoord haar uittilde boven die vertwijfeling die de heilige, die de Satan probeerde binnen te dragen in haar hart. Uw vertroostingen die mijn ziel verkwikken.
Hij kan er een onverwachte ontmoeting voor gebruiken van een ambtsdrager. Die komt binnenlopen en je zegt, mens, hoe is het mogelijk? Het is net of je gestuurd bent door de Heere. En je mag zeggen, dat wist ik niet, maar hij heeft me gestuurd. Uw vertroosting. Ach, dat zou misschien toch op deze oudejaarsavond ook dit woord kunnen zijn, gemeente. Dat ik u mag voorhouden zonder dat ik erop gerekend had en zonder dat u erop gerekend had. Dat woord waarvan u op dit ogenblik ervaart. De Heere wist wat ik nodig had. En daarom moest er dat misverstand zijn over de aanvang van de kerkdienst. En daarom moest ik vanavond deze boodschap horen. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden. En zo kwam u naar de kerk. Met die worsteling in je ziel en je zei, ach, als het zo doorgaat, dan heeft het niet eens zin dat ik naar de kerk ga, want dan kan ik niet eens luisteren, want het tolt maar door mijn hoofd. Nou, uw vertroostingen die mijn ziel verkwikken. Dat je vanavond merkt, de Heere weet wat ik nodig heb, eer ik het hem vraag. Ja, zegt iemand, maar dan is er nog één vraag die overblijft. Van, we hebben van die gedachten gehoord en hebben van die vertroostingen gehoord. Maar wat heb je daar nou eigenlijk aan? En dan zal misschien de wereld, als je uit de kerk komt en je zegt, ik ben toch zo vertroost geworden door het woord van de Heere tegen je zeggen, ja, maar er is in je situatie immers niks veranderd. En de omstandigheden zijn immers precies dezelfde gebleven. En dan zeg je, weet je wat er veranderd is? Ik kijk er vanavond weer anders tegenaan. Ik mag ze vanavond zien bij het licht van de levende God, die in de Heere Jezus Christus en door de kracht van de hemelse trooster naar me toe is gekomen en die tegen mij heeft gezegd, ik weet ervan. Dat is het, gemeente, dat een mens weer verder kan. Uw vertroostingen hebben mijn ziel verkwikt, zegt de tekst. En dat wil eigenlijk zeggen, gemeente, dat je levensgeesten weer zijn opgewekt. Als de Heere mijn hulp niet was geweest, zegt de psalmdichter, dan had mijn ziel in de stilte vertoefd. Met andere woorden, dan was ik in het graf terechtgekomen, want ik kon zo niet meer leven. Maar de vertroostingen van de Heere er zijn gekomen, nou kan die weer verder. Nou kan hij weer leven. Nou heeft hij weer rust gevonden. Zoals we dat van Jacob lezen die in die spanning zit. Van komt er nog wel een van mijn kinderen weer terug. En als je dan de boodschap hoort dat Jozef leeft. Dan lezen we toen werd de geest van Jacob weder levendig geworden. Je hebt kracht gekregen om verder te gaan. Want als de Heer zo overkomt met zijn woord, gemeente, in je leven. En nogmaals, ik hoop dat er vanavond hier in de kerk zitten die dat ervaren. En als er iemand zit die het niet kent, dat hij er zo jaloers op is geworden. Dat hij zegt, nou heb ik geen rust meer voordat ik dat ook mag kennen. Maar als je dat mag weten, gemeente. Dan word je gesterkt, zegt een andere psalmdichter, met kracht in je ziel. En je ziet als het ware voor je die dokter die zegt, waar zit nou de pijnlijke plek in je leven? En je zegt, die zit daar. Dan zegt hij, dan zal ik in die plek nou een injectie geven en dan moet het overgaan. En zo doet de Heer het dan met zijn woord. Dan komt hij met dat woord in die pijnlijke plek in je geest. En hij zegt, nou moet het overgaan. En de dichter zegt, gij hebt mij versterkt met kracht in de ziel. Want dan wordt dat het grote, gemeente, dat een mens ontdekt, de Heer kent mijn weg, terwijl ik me wel eens had afgevraagd, is de Heer er wel? En de Heere kent mijn gedachten zelfs. Terwijl ik wel eens dacht, weet de Heere wel van me af. En dan kan ik nog wel eens een keer wakker liggen, gemeente, zodat ik niet slapen kan. Maar dan wordt het toch anders. Dan wordt het zoals u het aan het begin van de dienst zong. Wanneer ik op mijn leger stee aan u gedenk. In stille nachten, dan peinst mijn ziel met al haar krachten, hoe gij voorheen. In angst en wee, als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig zij ter hulp geweest. Die zal ik nu ook onbevreesd in schaduw uw vleugelen zien. Dan leer je alles zien bij het licht van de Heere, gemeente. En weet u wat dan het wonderlijke is? Dan gaan de dingen zo omkeren in je leven. Dat zo'n mens die er eerst maar in vastliep in zijn gedachten. En die eerst maar zat met de vraag, waarom moest het nou zo in mijn leven? Dat hij het niet alleen gaat aanvaarden, maar dat hij het ook goed gaat vinden, omdat hij de zegen van de Heere erin leert kennen. Dat hij gaat zeggen, ik heb in dit jaar de Heere zoveel meer leren kennen dan ooit daarvoor. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Ja, dan kan het zelfs gebeuren dat je zoals Jesaja dat zegt, gaat meebeleiden. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Uw toorn heeft zich afgewend en gij vertroost mij. Want weet u wat er dan gebeurt, gemeente? Dan krijg je zoveel zicht op de Heere en dan wordt de Heere zo goed voor een slecht mens. En dan krijg je zoveel zicht op de Heere Jezus Christus en dan is in de Heere Jezus zozeer alles te vinden wat ik nodig heb in leven en in sterven. Dat ik daar rust in vind. En bovendien dan ligt er in die God zo'n vastheid, dat Jesaja het kan zeggen tot zo'n ongetrooste, hij zal uw stenen gans sierlijk leggen. Want dit zal mij zijn, zegt de Heere, als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Al zo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toornen nog uw schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Spreekt de Heere, uw ontfermer. Dan wordt je ziel verkwikt. Door het werk van die herder. Dan mag ik eens vragen, gemeente. Ik moest blijkbaar dat versje vanavond hier opgeven. Mag u het nou ook meezingen? Als mijn gedachten binnenin mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroosting aan mijn ziel verkwikt. Mag u het meezingen? Nee, zegt u, waarom niet? Zijn de vertroostingen van de Heere u dan misschien te gering, gemeente? Had de Heer het dan toch anders moeten doen in uw leven? Bent u het dan tot op dit ogenblik met de Heer niet eens dat er opstandige gedachten in uw ziel nog altijd rond waren? En wat schiet je ermee op, gemeente? Daar blijf je toch alleen maar onrustig mee en daar heb je toch alleen maar onvrede bij. En die gedachten die gaan maar. En die gaan maar. Of moet u nu vanavond heel eerlijk zeggen, de vertroostingen van de Heere betekenen voor mij niks, omdat u de Heere zelf niet kent. Maar waarbij dan nameloos arm, gemeente, als je op deze oudejaarsavond, nadat je een heel jaar het woord van de Heere hebt gehoord, nog moet zeggen, ik ken hem niet. Want dan wil het zwaarst beproefde kind des Heeren in het midden van de gemeente voor geen goud met u ruilen. Mag u meezingen, gemeente? Al is het misschien door de tranen heen, de Heere was mijn hulp en zijn goedertierenheid ondersteunde mij. Dat is die troost voor die mens die moe is van het denken. Een unieke troost. Mijn troost, zegt de dichter. Uw troost, vraag ik u. Gemeente, wij worden vanavond geroepen om te zien op die God die zijn zoon gaf. Wij worden vanavond geroepen om te zien op die Heere Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven in de diepte van Bethlehem's stal en in de verschrikking van Golgotha's kruis. Hij wil uw gedachten wegnemen en zijn gedachten ervoor in de plaats geven. De geest wijst ons op die vader die in zijn grondeloze barmhartigheid zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En hij vraagt, zou je die God nou inderdaad van kwaad kunnen verdenken? Zou je die God nou inderdaad van onrecht durven beschuldigen? De geest wijst op de Heere Jezus. Die zijn bloed heeft gestort om voor zijn kerk te kunnen bidden. En hij vraagt, wie is er die ons meer bemint dan hij? Die zelfs zijn leven voor ons gegeven heeft. En dan zie ik bij alles wat wisselt en bij alles wat wegvalt en bij alles wat wankelt en bezwijkt die God, gemeente. En dan heb ik daar genoeg aan.
Dan reis ik daardoor getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Want dan leer ik die troost die me ook tegen mezelf doet spreken. En die me tegen mezelf doet zeggen als mijn gedachten in mij vermenigvuldigd worden. En dan trekken ze je immers altijd naar beneden, dat weet u wel. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht en mijn hart wat mij moogt treffen. Tot de God mijns levens heffen, gemeente. Dat is het uiteindelijk. Dat je dat mag zeggen. God van mijn leven. Dat is troost. Dat is alles. Amen. Gedachten zijn wel eens anders dan onze gedachten, Heere. Wat zou het groot zijn als vanavond mocht blijken dat vanwege uw gedachten dit woord hier moest klinken. Zoals we ook begeren dat vanwege uw gedachten dat andere woord in het andere deel van de gemeente moet klinken. Dat u daar uw eigen goddelijke wijze bedoeling mee hebt. Heere, onze gedachten, ze gaan vaak maar. Maar wat is het groot als uw vertroostingen ons verkwikken. Als we dat jong leren, als we dat oud verstaan. Er zijn er onder ons heel wat, heren, die veel te denken hebben op de rand van het nieuwe jaar. Veel bij het terugzien en veel bij het vooruitzien. Laat uw woord in hun leven vervuld worden. Uw vertroosting, die mij verkwikt. En laat dat dan vooral deze troost mogen zijn, heren. Waardoor een mens het leert u te noemen God van mijn leven. Dan ligt mijn leven vast
wat er ook gebeurt. Dan is mijn leven veilig, hoe het allemaal ook gaat. Heere, werk het maar uit. Pas het maar toe. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. En dan hoop ik maar dat u en jullie allemaal net zo amen zeggen met het hart als dat kleine kind het zojuist deed met de mond. 142, 2 en 5 is onze slotzang. 142, vers 2, als mij geen hulp of uitkomst bleek. En vers 5, ik riep tot u, ik zeide, o Heere, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en ere. 142, 2 en 5. Met u de zegen van de Heere en ga heen in die vrede die in de vertroostingen van de Heere gevonden wordt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Hij geve u zijn vrede. Amen.